Goedemorgen allemaal. Omdat het niet zoveel zijn, slaan we het zingen over. En ik wil voorstellen dat we dan gaan naar Galaten hoofdstuk 5, waar we gebleven zijn. Dan gaan we eerst een stukje lezen en daarna een zegen vragen. En dan gaan we aan de studie beginnen. Galaten 5. En ik wil vandaag lezen vanaf vers 23. Galaten 5 vers 23. Tot en met Galaten 6. En dan alleen het eerste vers. Galaten 5 vers 23. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet spraalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Ook gij mocht eens in verzoeking komen. We gaan elkaar een zegen vragen. Ja, Heer Jezus, we danken u dat we vandaag ook weer bijeen mogen zijn om uw woord te openen. En dat uw woord ook als een spiegel werkt. Dat we daarin mogen zien, Heer, wie we geworden zijn en wie we van nature zijn. Zien als waren twee, gelukkig twee beelden. Die niet alleen gelukkig de oude mens, maar we zien gelukkig ook de nieuwe mens die we door genade geworden zijn. En we zien als we goed kijken in het geloof, zien we die oude mens vervagen. En zien we die nieuwe mens ook steeds helderder voor ons worden. Ja, Heer, we danken u dat dat de praktijk van ons geloofsleven mag zijn. Dat we vanuit het geloof mogen leven. En dat we in nieuwigheid des levens voorwaarts mogen gaan. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Dat het ook echt dan ook praktijk voor ons is in het leven. Dat het niet alleen iets leerstelligs is, niet alleen iets theoretisch. Maar dat het ook vlees en vis als het ware voor ons wordt. Dat het tastbaar voor ons wordt. Dat we eruit kunnen leven, Heer Jezus. En dan weten we, Heer Jezus, dan hebben we u daarvoor nodig om steeds in gemeenschap met u te wandelen. Wilt u daarom uzelf aan ons ook steeds openbaren, meer openbaren, dat we die weg met u als het ware tastbaar mogen gaan. En dat we in die gemeenschap met u alles in het leven mogen delen. En dat we leren, Heer Jezus, vanuit uw hand alleen te leven. Niet zelf allerlei beslissingen te nemen, maar steeds in afhankelijkheid van u de weg te gaan. Heer, laten we zo de weg des geloofs volgen en spoor vasthouden. De spoor des geloofs. En laten we ook zo in gemeenschap met elkaar gaan. Dat we elkaar als het ware op die weg aanmoedigen om het spoor vast te houden. Vanuit de geest te leven. En zo u te dienen. Door de liefde. Heer Jezus, wees zo ons nabij. Geef ons zo'n goede ochtend. Dat vragen we uit genade. Amen. Ja, Galaten 5 vers 23. Daar hebben we gelezen. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Ja, de afgelopen twee keer hebben we stilgestaan bij de werken van ons vlees en bij de vrucht van de geest. De werken van het vlees, waarvan we gezien hebben dat je dat ook zou kunnen vertalen met de werkingen van ons lichaam. En het is wel bijzonder dat als je kijkt naar die werken van het vlees die ons opgesomd worden in vers 19 tot en met vers 21, dat dat meervoud is. Terwijl de vrucht van de geest die ons genoemd wordt in vers 22, dat dat enkelvoud is. Er is maar één vrucht. En daartegenover staan de werken van ons vlees. De vrucht van de geest en de werken van het vlees. En de werken van het vlees zijn vele. En ze zijn nog ineens allemaal opgesomd. Want als we goed opletten in vers 19, waar Paulus begint dat te zeggen, het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn, de werkingen van het lichaam zijn, want het vlees is het lichaam. En dan gaat hij het allemaal opsommen, zegt hij, dat zijn hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Hij is er nog ineens. De lijst is eigenlijk nog veel langer. De lijst is bijna ontelbaar. Maar hij stopt. Hij vindt dat triest genoeg omdat hij dat helemaal moet opsommen. die werken van het vlees zijn enorm veel. Terwijl de vrucht van de geest er maar één is. We hebben overdacht, omdat het enkelvoud is en omdat ook het werkwoord daar in vers 22 in het enkelvoud staat, dat die vrucht van de geest maar eigenlijk één ding is, hè? Vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde. En daar moet je eigenlijk een dubbele punt achter zetten, want de vrucht van de geest is liefde. Maar die liefde, ja, die heeft eigenlijk 8 facetten. En die facetten zijn blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn de 8 facetten van liefde. Net als een diamant. Een geslepen diamant. Hè? Als je daarnaar kijkt, heeft die, als die geslepen is, ook allemaal facetten. Ook maar ook allemaal van die platformtjes die er ingeslepen zijn. En als je dat dan tegen het licht houdt, dan schittert dat allemaal. Maar het is één diamant. Met al die vlakjes die allemaal zo geslepen zijn. En dat is eigenlijk de liefde ook. Het is maar één ding. De vrucht van de geest is liefde. Die zich uit in heel veel vormen. In blijdschap, in vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ja, je ziet dus dat je daarom niet kan zeggen, oh, ik ben al erg ver gevorderd met vriendelijkheid. Ik ben heel erg vriendelijk geworden. Maar trouw, ja, ik ben eigenlijk nog niet zo trouw. Niet zo trouw in het samenkomen, niet in het trouw in het samen optrekken, niet trouw in het nakomen van mijn belofte. Ja, daar moet ik nog een beetje in groeien, hoor. Nee, zo werkt het niet. Het is één vrucht. Het is één ding. Dat uit zich in één keer. Het is de vrucht, is liefde. En die uit zich in deze facetten, die schittert in deze facetten, die 8 facetten, in één keer. Ja, en omdat de liefde vaak door ons, als het over liefde hebt, dan heeft ja, de mens er al heel gauw een hele andere voorstelling van dan deze dingen. Daarom legt Paulus toch aan ons uit wat hij dan met die liefde bedoelt. Wat die vrucht van de geest is, liefde. En laat hij die 8 facetten zien hoe zich dat dan uit. En wat heeft nou de Heer op het oog nu we verlost zijn en in de vrijheid zijn gesteld door de verlossing? Nou, dat we geen slaven van de zonde meer zijn en dat we elkaar gaan dienen door de liefde. Die liefde Gods die in onze hart door de geest, het nieuwe leven en door de geest van God steeds in ons hart wordt uitgestort, waardoor we helemaal vernield worden. Gaat de 5 vers 13. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Daar heb je die verlossing. We zijn vrij. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde. Daar ging het om. Gebruik nou de vrijheid die de verlossing je biedt. De ruimte die je, waar je in wordt gebracht. Gebruik die vrijheid, die ruimte nou niet als aanleiding voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde. En dat is toch een valkuil waar je in kan vallen. Opeens ben je verlost van je zonde. Opeens word je in de vrijheid gesteld. En dan? Nou, kijk dan uit voor dat vlees. Vooral ook voor dat vrome vlees. En daarom in heel wat christelijke bewegingen en richtingen en gemeenschappen en kerken en gemeenten, pas op. Er komt soms dingen voort, helaas, wat allemaal vlees is. Wat onder de oppervlakte soms plaatsvindt. En dat je soms schrikt welke werkingen van het lichaam, welke werken van het vlees er toch nog zijn. En dat was blijkbaar tot bij die Galatiërs ook het geval. Daarom wijst Paulus hier ook op, waarschuwt hij hier ook voor, want hij zegt daarbij, want het gaat hier over gelovigen, in vers 21, als je ze allemaal hebt opgezond, waarvoor ik u waarschuw. Zoals ik u gewaarschuwd heb. Hij heeft het dus al meer gedaan, die waarschuwing. En vaak moeten we dat bij herhaling horen. Want ja, ons behoud staat niet meer op het spel. Maar wat staat wel op het spel? En als in elke roeping is dat hetzelfde. Dat wie dergelijke dingen bedrijven het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Het gaat over erven. Je erfdeel staat dan als het ware op het spel. Want ja, dan ben je wel verlost, maar in de praktijk toon je eigenlijk dat je niet verlost bent. Ja, dat kan je wel toedekken en als het ware daar in het geniep over doen, want dat, zo gebeurt het ook vaak. Maar in de praktijk leef je dan niet echt verlost en profiteer je ook niet echt van de verlossing. Dan ben je ook echt niet gelukkig in het geloof in Christus. Dan is het alleen maar een show die je opvoert. En dat kunnen we heel mooi verbergen, want ons vlees, ons hart, hè, zegt Jesaja, is ook, en Jeremia, is arglistig. We hebben een arglistig hart. En we kunnen heel erg ons vroom voordoen met dat vrome vlees. Heel godsdienstig. Heel religieus. Dat we er zelf nog in gaan geloven ook, terwijl we toch niet vrij zijn, echt, van die werken van het vlees. Niet vrij zijn van zonden in ons leven. En dat is triest. En Paulus zegt dan, dient elkander juist door de liefde. Je moet gaan dienen. Je bent verlost om te dienen. Om de Heere te dienen. Om elkaar te dienen. In die liefde die er in je leven komt. Dat wat de vrucht is van de geest. Want de gehele wet, vers 14, is in één woord vervuld in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is eigenlijk de samenvatting van heel de wet. De wet van God. En die wet van God, die norm van God, ja, die is er eigenlijk in onze dagen nog net zo. Dat is en blijft natuurlijk Gods norm. Dat is liefde. Het mooie is dat je nou niet door krampachtig jezelf aan de 10 geboden te houden moet proberen je naaste lief te hebben en God lief te hebben. Met geheel je hart en geheel je ziel. Nee, je mag het overlaten in feite aan de Heer Jezus Christus, aan dat nieuwe leven wat in je geschapen is. En de vrucht van het nieuwe leven is liefde. En als je dat openbaart, ja, ze zegt vers 23, tegen zodanige mensen is de wet niet. Nee, automatisch vervul je de wet. Automatisch voldoe je aan Gods norm. En al Gods kinderen in feite, waar de liefde Gods in hun hart wordt uitgestort. Keer op keer. Waar dat nieuwe leven is gekomen, dat nieuwe leven is een leven van liefde. Dat kan het ook niet anders. Johannes gaat zelfs zo ver in zijn briefje dat hij zegt, wederom geboren, die kan niet zonderen. Dat is onmogelijk. Dat nieuwe leven kan niet zonderen. Dat is ondenkbaar. En hij heeft wel gelijk. Indien gij echter elkander bijt, vers 15, en vereet, als je zo ten overstaat, van elkaar staat, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Ja, pas daarvoor op. Pas op voor dat vlees. Wat is er nou voor nodig om elkaar te dienen door de liefde? Wat is er nou voor nodig om die vrucht van de geest, de liefde, te openbaren naar de ander en de ander zo te dienen? Nou, vers 16. Dit bedoel ik. Wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. En ook dan vers 24, de paralleltekst. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest het spoor houden. Ja, wat moeten we beseffen in ons leven? We dienen ons te beseffen, dat zegt Paulus, dat er een strijd is tussen het vlees en de geest. En lees hier dan maar geest steeds met een kleine letter. Het nieuwe leven. Zeg maar de oude natuur en de nieuwe natuur. Daar is steeds een strijd tussen, zegt hij. Vers 17. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En ook omgekeerd. En dat van de geest, het begeren van wat de geest begeert, dat gaat in tegen het vlees. En kunnen ze het goed samen vinden? Absoluut niet, want deze staan tegenover elkander. Ze staan rechtlijnig tegenover elkaar. En er is een strijd tussen. En allebei trekken ze aan je. Het vlees trekt je naar beneden, naar de aarde, en de geest trekt je omhoog, naar de hemel, om het zo maar te zeggen. Een strijd die blijft in het leven. Dat is de strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. Die strijd eindigt pas als wij van dat vlees, van dat lichaam en de werkingen van dat lichaam zijn verlost. Maar zolang wij nog in ons vlees zijn, in ons lichaam zijn, kan dat vlees altijd opspelen. Dat vlees is heel verraderlijk als je niet oppast. Want onze verlossing is nog niet compleet. Laten we dat goed beseffen. Onze verlossing is nog niet compleet. Waar staat dat? Nou, dat laat Paulus zien in Romeinen 8. Romeinen 8, vers 23. Romeinen 8, vers 23. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, en we gaan nog meer ontvangen, want het is maar de eerste gift die we gekregen hebben. En lees je maar de geest met een kleine letter hoor, die de geest het nieuwe leven als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Ja, we zijn behouden. In die hoop. En we verwachten de verlossing van ons lichaam. Maar zolang dat nog niet is geschied, zijn we nog niet verlost van ons vlees. Van het aardse vlees. En zijn we nog niet verlost van de aanwezigheid van de zonde. En hoe kunnen we nou toch verlost leven? Wat is het geheim? Dat staat ook in Romeinen 8, vers 12. En dat sluit heel mooi aan bij Galaten. Vers 12. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars. Maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want, indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Ja, hoe ga je dan sterven? Nou, dan ga je die geest bedroeven. Dan ga je de geest uitdoven. Zowel de Heilige Geest als dat nieuwe leven wat geest is in je. Dan ga je de geest van Christus bedroeven. Dan ga je als waar, om het maar hard te zeggen, dan draai je bijna het nieuwe leven gewoon in jezelf de nek om. Dat eeuwige leven. Dat wederom geboren leven. Als kind van God. Of als volwassene. Die nieuwe mens. Die laat je doodgaan. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Oftewel, met Galaten gezegd, indien gij door de geest de werken van het vlees doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En als we dan door de geest leven, laten we dan door de geest het spoor houden, hè? Zegt Paulus in Galaten 5, vers 24. Ja, dat is een wetmatigheid waarvan we moeten beseffen dat die er is in die strijd tussen vlees en geest, tussen de oude en de nieuwe natuur. Indien wij naar het vlees leven, dan zullen we sterven. Dan sterft dat nieuwe leven in ons. Dan sterft die nieuwe natuur in ons. Dan sterft dat geestelijke leven in ons af. Dan bedroeven wij de geest. Dan doven we de geest uit. Door de werken van het vlees. Door de werkingen van ons lichaam. Hoererij, onreinheid, losbandigheid. Enzovoort, enzovoort. Als je dat doet, ja, dan gaat het mis. Dan sterf je. Maar omgekeerd, indien wij door de geest met een kleine letter de werkingen van ons lichaam doden, zult gij leven. Dan wordt die nieuwe natuur in ons sterker. Dan vervult de vrucht van de geest, die liefde is, ons hart. Nou, hoe dood je nou door de geest de werkingen van het lichaam? Hoe dood je nou door de geest de werken van het vlees, dat je dat niet meer doet? Nou, heel eenvoudig. Door daar geen aandacht meer aan te schenken. Dat is het hele geheim. Om het maar met Galaten 5 te zeggen. Galaten 5 vers 17. Vers 17b, waar die strijd tussen vlees en geest wordt zo duidelijk tegenover elkaar wordt gezegd, dan staat er aan het eind, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Dus niet meer onbezonnen zomaar doen wat je eigen hartje maar ingeeft. Niet meer doen wat je zomaar wenst. Beseffen dat je bent gekocht en dat je bent betaald, dat je des Heren bent en dat je met de Heren rekening houdt in je leven. En dat je geen aandacht meer schenkt aan wat dat vlees allemaal begeert en wenst. Dus in feite, vers 16, dat je door de geest gaat wandelen en dat je niet voldoet aan het begeren van het vlees. Of het maar, dan met vers 25 te zeggen, indien wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest een spoor houden. Om het maar met vers 24 te zeggen, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Die luisteren daar niet meer naar. Die schenken daar geen aandacht aan. Dat is gekruisigd. Klaar. Uit. Dat is hartstikke dood. En wat dood is, is dood. En moet je dood houden. Dan moeten we heel goed oppassen. En heel goed opletten, want in de prediking en in heel veel liederen wordt ons opgedragen om dat vlees met zijn hartstochten en begeerten te gaan kruisigen. Er is bijvoorbeeld een heel bekend Jan de Heerlied, wat we heel vaak zingen, wat zegt, het oude ik doden zijn wil alleen. Je kent allemaal dat lied wel, hè? Het oude ik doden zijn willen alleen. Maar ho, ho, ho. Zo is het absoluut niet. Heel veel broeders en zusters, heel veel christenen gaan dat doen. Gaan vechten tegen dat vlees. Gaan vechten tegen die werkingen van het vlees. De werkingen van het lichaam. Die gaan dat oude ik doden. Nou, en die zijn daar het hele leven mee bezig. En het lukt maar niet. Maar hoe komt dat? Nou, als je er tegen gaat vechten, maak je dat vlees hartstikke levend. Dan ga je er aandacht aan schenken. Je gaat ermee vechten. En dat moet je niet doen. Je moet het beschouwen als een gewonnen strijd. Het is geschied. Je hoeft het niet meer te doen. Die oude mens is allang dood en begraven, zegt de Bijbel. Paulus zegt, laten we toch maar teruggaan, want Galaten en Romeinen horen bij elkaar. Ze denken zelfs, sommige uitleggers, dat het twee brieven waren die bij elkaar behoorden. Ik geloof dat zelf niet, maar er zit heel veel verwantschap tussen. Gaan we naar Galaten 6. Romeinen 6. Wat staat er in Romeinen 6 vers 6? Die hele bekende tekst. Dit weten we immers, dat moet je weten, daar moet je van overtuigd zijn, dat onze oude mens mede gekruisigd is, met wat voor doel? Opdat aan het lichaam der zonde, dat is dat vlees, zijn kracht ontnomen zou worden. Nou, die oude mens is mede gekruisigd met Christus op het kruis van Golgotha. En is met Christus ook begraven in het graf. Met voor doel dus om het vlees zijn krachten opnemen, zodat wij in de praktijk niet langer slaven der zonde zouden zijn. Dat is toch iets heerlijks? Dat is iets heerlijks. En dan moet je in het geloofje toe-eigenen. Dan moet je weten. Dan moet je van overtuigd zijn. Dan moet je in het geloof in gaan staan. En dan moet je ook vasthouden. Vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dat moet je voor je vaststaan en blijven vaststaan. Dat is het hele geheim. Dan moet je vasthouden. Dan moet je geloven. Dan moet je aanvaarden. Om het maar met Galaten te zeggen, dan zegt Paulus die mooie tekst van Galaten 2 vers 20, eigenlijk hetzelfde. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, want we leven nog steeds in het vlees, we zijn nog steeds in dit lichaam, leef ik door het geloof
Dat is zo mooi.
Wat voor geloof? Nou, dat mijn oude mens mede gekruisigd is. En dat dat aan het lichaam der zonde zijn kracht is ontnomen. En dat ik daardoor niet meer langer een slaaf van de zonde hoef te wezen. Niet langer hoef te luisteren naar dat vlees. Want dat vlees is hartstikke dood. Ik hoef niet meer te voldoen aan de begeren van dat vlees. Ik hoef maar niet meer te doen wat ik van mezelf allemaal maar wens en wil doen. Waar mijn hartstocht op speelt en mijn begeerte is. Dat vlees is gekruisigd. Halleluja, prijs de Heer. En dat moet ik me toe-eigenen. Ik moet in dat geloof gaan staan. Maar ik moet wel één ding steeds doen. Ik moet dat vlees door mijn geloofsoog te bekijken, dat vlees voor gekruisigd te houden. En hou dan ook dat vlees in het graf. Want één ding moet ik wel beseffen. Als ik stiekem naar het kistje loop en ik doe de deksel open, dan springt die eruit. En is die springlevend. En ga daar niet mee spelen met dat vlees en met zijn begeerte en met zijn hartstochten, want het overrompelt je. En zolang wij hier op aarde zijn, en we nog steeds in dit lichaam zijn, en dus nog niet die verlossing compleet hebben, ja, moeten we daar bedacht op zijn. Dat ik iedere dag opnieuw uit het geloof leef, en dat ik iedere dag beken, Galaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd en Christus leeft in mij. En ik leef niet meer, maar hij leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees ben en leef, leef ik vanuit het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad. Dat is dus wandelen door de geest. En als je dat doet, dan ontdek je een andere wetmatigheid in je leven, dat je automatisch, zonder dat je er enige moeite voor doet, zonder dat je de enige strijd voor hebt te strijden, dat je niet meer voldoet aan het begeren van het vlees. Je denkt, hé, waar ik vroeger altijd zo last van had, en waar ik zo tegen gestreden heb. Ik ben in het geloof gaan staan. In mijn gelaten 2 vers 20 heb ik mijn hand opgelegd, en ik heb een persoon op me toegeëigend. En waar is die zonde eigenlijk gebleven? Ik heb er niks voor wat te doen. En automatisch is verdwenen. En dat is nou juist die verlossing. Want door die verlossing is die kracht aan dat vlees ontnomen. Dat vlees is krachteloos als ik maar in het geloof blijf staan. Met Christus ben ik gekruisigd. Als dat voor je vast staat en blijft staan, dat is leven uit het geloof. En dan sta je in een geestelijke overwinning. Dan ben je geen slaaf van de zonde meer. En dan geniet je van de verlossing zoals de Heer Jezus wil. Als wij dus door de geest gaan leven, laten we dan ook door de geest het spoor houden, zegt hij. Het spoor des geloofs volgen. Galaten 5 vers 17b. Dat houdt dus in, niet meer doen, hè, wat we maar wensen. Dat moeten we dan wel beseffen. We moeten ons door de geest laten leiden. En steeds alle beslissingen in ons leven, omdat we leven, samen met de Heer Jezus in ons hart, samen afstemmen met de Heer Jezus Christus. Samen met zijn geest. Steeds met de Heer Jezus heerlijk leven in gesprek zijn met hem wandelen. Door de geest. Maar pas op, hè. Zodra wij in ons leven uit die heerlijke gemeenschap met de Heer Jezus Christus wijken, door een of andere oorzaak of door pure onbedachtzaamheid, dat we opeens niet meer beseffen wie we eigenlijk zijn, en we dus opeens dat spoor des geloofs, om wat voor reden dan ook, niet meer volgen omdat we misschien teleurgesteld zijn in het geloof, en dat we de Heer iets kwalijks nemen en er komt iets tussen ons en de Heer te staan, of wat dan ook, ja, dan moeten we oppassen. Als we dat vlees met zijn hartstochten niet gekruisigd houden, en dat we niet meer blijven zeggen, ik ben met Christus gekruisigd, dat we dan opeens ontdekken dat dat vlees ons te pakken neemt. Want dat vlees, ja, dat begeert van alles. En dat is aards gericht. Dat vlees, dat heeft zijn hartstochten. En in dat vlees,
dat weten we eigenlijk best wel als we eerlijk zijn, in ons vlees, daar woont geen goed. Daar woont geen goed. En voor je het weet, speelt dan een van die werkingen van het lichaam, van het vlees, op. En steekt zijn kop op en neemt je als ware te grazen. En voor je het weet, lig je onderuit. Hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. En de een is misschien in zijn leven hier het meest gevoelig voor. En de ander is misschien daar het meest gevoelig voor. Maar we hebben allemaal wel wat. Als je het hele rijtje van Galaten 5 vers 19 tot en met vers 21 nagaat. Dan is het misschien voor de een seks met al zijn vormen. Of voor de ander is het geld. En voor nog een ander is het eer, roem en macht. Of voor meneer die is het jaloersheid en voor die mevrouw is het driftig worden en voor haar is het roddelen en voor de ander is het weer dit en dat en zus en zo. Maar we hebben allemaal wel wat. Ja, misschien zegt u, ja nou, daar heb ik zelf nooit last van hoor. Oh nee? Nou, dan zou ik u eens vragen van, bent u dan van deze planeet? Hè? Huh? Pas op hoor, dat je jezelf door je vrome vlees niet bedot. Want we hebben een arglistig hart. Oh, er zijn tegenwoordig, dat is de gedachte gewoon in de wereld. En soms hebben christelijke onderwijs tegen die hebben die gedachte. Die zeggen, nee. De mens is vanuit zichzelf goed. Het komt alleen maar van buiten. Het zijn allemaal omgevingsfactoren in de opvoeding en zo, die de mens maken tot wat ze zijn. Nou, dan moet je eens bij de Heer Jezus komen. Zei de Heer Jezus in Matteüs 15. Zoek het eens op. Matteüs 15. Nou, dan staan er ook een paar hele vrome mensen bij. Matteüs 15, vers 10. De Heer Jezus die spreekt. En die zegt dan in vers 10. En toen hij de scharen tot zich geroepen had, zeide hij tot hen hoort en verstaat. Niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mens uit, wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Nou, dan staan er een paar vrome fariseeën bij. Ah, die nemen toch wel aanstoot aan dit woord hoor. Staat erachter. Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot hem, weet gij dat de fariseeën, toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aannamen? Ja, vind ik gek. En later vraagt dan Petrus of de Heer het wil uitleggen wat hij nou eigenlijk daarmee bedoelde. Niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitgaat, uitkomt, dat maakt de mens onrein. Nou, dat doet de Heer in vers 15. Petrus antwoordde en zei tot hem, verklaar ons de gelijkenis. Hij zeide, zijt ook gij nog onbevattelijk? Begrijpt gij niet dat al wat de mond binnengaat in de buik komt en te zijne plaatsen verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoerij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. Zo zit het in elkaar. En zo, broeders en zusters, laten we nooit vergeten. Zo zijn wij van nature. Het komt van binnenuit. Het is niet zo dat de mens van nature goed is en dat de omgeving hem slecht maakt. Nee, het is andersom. De mens is van binnen een zondaar. En ook in ons vlees woont geen goed. Maar wie de Heer Jezus Christus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Maar broeders en zusters, het kan zo zijn kop opsteken in een onbedacht ogenblik. Stel nou eens, hè. Stel nou eens dat ik een mooie vrouw zie. Dan moet ik heel eerlijk wezen. Een mooie vrouw is een mooie vrouw. Of niet? Nou, stel nou eens dat Miss Universe staat voor me. De mooiste vrouw ter wereld. En nog erger, die staat niet alleen voor me. Maar die wil me nog hebben ook. Die wil mij hebben. En die verleidt me. Die legt al haar verleidingskunsten, spreidt ze ten toon. blijf ik dan in het geloof staan? Ben ik dan zoals Jozef en vlucht ik voor de vrouw van Potifar als ik verleid word? Of ben ik als David en ik ga door mijn knietjes voor Bathseba? Twee voorbeelden uit de Bijbel. Beide vrouwen verleiden. De een Jozef, de ander David. En kan het ons als broeders overkomen? Oh ja, wel. Oh natuurlijk. En dan gaat het erom. Ben ik die dag als ware opgestaan in het geloof en ben ik erin gaan staan en staat er voor mij vast dat ik met Christus ben gekruisigd? Hè? En wandel ik met de Heer Jezus en zeg ik niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof en ik sta in het geloof. Op dat moment, dan weet ik één ding, dan ben ik als Jozef, dan vlucht ik. En Jozef deed de hele goede ding hoor, hij vluchtte. Je moet direct alert zijn. De hele lampenfabriek moet bij je aangaan. Wegwezen. Niet aarzelen. En blijven kijken, want je gaat voor de bijl. Dat is David. Die keek. Maar Bathseba wist dat die keek. En ze ging er dankbaar op in, want ze wilde hem hebben. En ze kreeg hem. Wel een narigheid van dien. Als je aarzelt, ben je verkocht. Of je gaat in het geloof staan en zegt, nee, mijn vlees met zijn begeerten en zijn hartstochten is met Christus Jezus gekruisigd. Het vlees is begraven en is hartstikke dood. Ik voldoe niet aan de begeerten van het vlees. Ik leef met de Heer Jezus. En als het erop aankomt, dan ben ik weg. Dan aarzel ik niet. Stel, je bent een vrouw. Ik kan me dat zelf een beetje moeilijker voorstellen natuurlijk, want ik ben een man. Maar ik heb eens nagedacht over een voorbeeld van een vrouw. Stel, je bent een vrouw en je huwelijk, ja, je huwelijk wordt, het is wat langer. Ben je getrouwd en het gaat eigenlijk niet meer zo. Je bent misschien zelfs een beetje aan elkaar gegroeid. Ja, beide wel de Heer lief, maar toch is er samen dingen tussenin gekomen. En opeens is daar een hele aardige man, een hele aardige broeder. En die is heel attent. En die heeft aandacht voor je. En die neemt de tijd voor je. En die is zo aardig voor je. Nou, kijk dan uit. Want speel niet met het kissie. Want als het kissie open doet, het vlees vloekt eruit. En je hebt de poppen aan de dansen. Want je bent heel gecharmeerd van die man. En oh, wat een aardige. Ja, ja. Stel, broer en zuster, we gaan in zaken. Een man of een vrouw, het maakt niet uit. We gaan in zaken. We gaan een bedrijfsleven in. En in het begin start je een bedrijfje en dat gaat heel erg moeizaam. Maar opeens, je weet niet hoe het je overkomt, maar je hebt blijkbaar iets gezien in de markt waar heel veel vraag naar is. En opeens heb je als ondernemer een goudmijn aangeboord. Je kan het niet aanslepen. En je verdient geld als water. Het komt met scheppen opeens erin. En binnen de kortste keer kijk je naar je bankrekeningetje en denk je, hé, het gaat over het miljoen, ben miljonair. Nou, dat is toch mooi? Ja, dat is mooi. Dat is heel erg mooi. Die verandering opeens in je leven. Geweldig. Maar wat zegt dat spreekwoord? Het zijn sterke benen die de wereld bedragen. Zou je het aan kunnen, denk je? Als je van de ene dag op de volgende dag binnen een jaar miljonair bent? Want geld geeft eer. Geld geeft macht. En ik heb het al gezien zelf hoor, in het bedrijfsleven. Het gaat vaak mis in een huwelijk. Man veel op pad en weg. Dan zijn daar, is daar vrouwen, dan is daar drank. En dan gaat het kapot in het gezin. Dat gebeurt. Want ja, vers 26 zegt toch van Galaten 5. We moeten niet praalziek zijn. Nee, dan, als je opeens rijk bent, dan moet je wel oppassen dat je er niet op gaat roemen. Dat je ermee gaat pralen. Ermee gaat tronen. Je moet niet praalziek zijn. Ander tartend. Elkander benijdend. Ja, dat krijg je dan. Dan ga je de ander daarmee tarten als je niet oppast. En omgekeerd, die ander die benijdt je weer. Nou, dan gaan we weer beginnen met het... Met vers 15, indien gij elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Ja, dan is dat vlees daar hoor. Niet alleen bij jou, maar ook bij de ander. Maar laten we wel wezen, broeders. Een uitglijder is zo gemaakt. Galaten 6 vers 1 zegt. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Gij moogt ook eens in verzoeking komen. Eigenlijk staat het veel te scherp vertaald. Je krijgt een hele verkeerde indruk van het vers. Er staat helemaal niet, indien iemand op een overtreding betrapt wordt. Zo is het niet. Dat is veel te zwaar vertaald. Er zou eigenlijk moeten vertalen, broeders, zelfs indien iemand in een overtreding opeens gevangen wordt, in een overtreding valt, door een zonde, want er staat eigenlijk zonde in de Griekse context, dat iemand door een zonde wordt overrompeld. En dat gebeurt maar zo. Op een onbedacht ogenblik. Je hebt niet, die stond op de een of andere wijze. Ben je met een verkeerde been uit bed gestapt. Je was te laat enzovoort. En je beseft eigenlijk niet meer wie je bent. Je staat eigenlijk helemaal niet meer in het geloof. De wat voor oorzaak dan ook. En opeens, overrompelt de zonde je. Nou, wat moet je dan doen? Nou, dan moet je in een geest van zachtmoedigheid, moet je de ander helpen. Moet je hem overeind helpen. En dan moet je dat bukken, want de ander ligt. Hij die staat ziet toe dat hij niet vallen, die ander is gevallen. En dan moet je hem overeind helpen, dan moet je zelf voor knielen. Ja. Trouwens, in dat knielen moet je wel uitkijken, hè. Er zit iets bij, hè, hier in het vers. Ziende op uzelf, gij moogt ook eens in verzoeking komen. Heel vaak, de helpers. Als je gaat helpen, ga je knielen. Ga je naar de ander toe. Maar de ander ligt. Er is veel kracht voor nodig, hoor, om iemand op te beuren van de grond. En die ander, die is uitgegleden in zonde. Je hoort opeens over die zonde. Nou, pas dan op dat je ook niet in diezelfde zonde valt. Er gebeurt heel veel, hè. Want de les herinner ik me van die broeder uit Haarlem, hoe heet die alweer? Op de Bijbelschool. En die zei dan altijd, die zei iets heel moois een keer. Die zei, hij zegt, stel dat iemand in zonde gevallen is en die ga je helpen als in de zielzorg. Hij zegt, als het een vrouw is, moet je er niet naartoe gaan. Hij zegt, maar met een vrouw, dan ga je op de knieën. Hij zegt, moet je uitkijken voor het weet, rol je met haar om. Hij zegt, heb je de poppen aan het dansen? En dat wordt eigenlijk hier bedoeld. Gij mocht ook, dat was broeder Pasman. Dat was broeder Pasman, die gaf zielzorg. Pasman. Gij mocht ook eens in verzoeking komen. Dat ligt hier in Grieks erbij. Er is veel kracht voor nodig om de ander te helpen. En dat is waar wat hij zei. Hij zei, dan kan je beter je eigen vrouw sturen naar een zuster. En jij naar een broeder. Maar niet andersom. Dat is veel te gevaarlijk. Het is ook gevaarlijk. En het is ook moeilijk. Maar wat moet je ook doen? Je moet dat met zachtmoedigheid doen. Ziende op jezelf. Want je bent zelf eigenlijk helemaal niet beter, hoor. Het kan jou zo ook maar overkomen. Het overrompelt je soms. En met zachtmoedigheid help je dan de ander overeind. Zoals de Heer ons in ons leven ons ook overeind helpt. Ik wil niet zeggen dat je altijd zo moet wezen. Ik wil toch een paar teksten lezen van mensen die niet overrompeld zijn plotseling door een zonde en een uitgeleider maken. Maar die willens en wetens in de zonde blijven. Nadat je ze hebt geprobeerd om ze te helpen. Je bent er naartoe geweest. Je hebt het gezegd. En je hebt het nogmaals gezegd. Het helpt niet. Ze blijven erbij. Ze blijven daarin steken. Ze willen niet. En ze blijven bij die begeerte van het vlees. En bij die hartstochten. En bij die werken. Wat moet je dan doen? Nou, de Bijbel en Paulus ligt daar niet om, hoor. Dan moet je een hele andere houding aannemen. Romeinen. En ik lees die teksten maar even snel achter elkaar. Romeinen 16. Romeinen 16, vers 17. Vers 17. Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die in afwijking van het onderwijs dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijd hen. Dat is nogal wat. Dat is die mensen die twist zoeken, weet je wel. Die zorgen dat er oneenigheden in de gemeente ontstaan. Hij zegt, die moet je in doog houden. En die moet je mijden. En er staat in de context, daar moet je je van afkeren. 1 Korinthe 5, vers 11. 1 Korinthe 5, vers 11. Nu evenwel schrijf ik u dat gij niet moet omgaan met iemand die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter is. Met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Oh. Dus dat is wat helemaal anders als men daar helemaal invalt. En men blijft erbij. Dan zeg je, ja, je moet er zelf niet mee gaan zitten eten, joh. Eet niet met hem. Daar moet je niet mee omgaan. Daar moet je geen omgang mee zoeken. Je zegt misschien één keer ongezouten de waarheid. Hij zegt, bekeer je en heb berouw van je zonde. Maar als ze dat niet doen, ook al heet hij een broeder en noemt hij jou een broeder, eet niet met hem. Ga niet met hem om. 2 Thessalonicenzen 3. 2 Thessalonicenzen 3, vers 14. Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem en gaat niet met hem om, omdat hij beschaamd wordt. Houdt hem echter niet voor een vijand, maar wijst hem terecht als een broeder. Moet hem terecht wijzen? Je moet niet als een vijand houden, maar je moet niet met hem omgaan. Je tekent hem. Titus. Titus 3, vers 10. Een mens die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terecht gewezen te hebben, afwijzen. Gij weet immers dat zo iemand het spoor geheel bijster is en dat hij zondigt, terwijl hij zichzelf veroordeelt. Nou, iemand die scheuren maakt, die moet je afwijzen. Nadat je hem een en ander maal terecht gewezen hebt. Al afwijzen. In feite zegt dus Paulus over dit soort gevallen allemaal. Keer van hem af. Ga niet met hem om. Eet niet met hem. Associeer je niet met hem. Heb niets meer met hem te maken. Dat is eigenlijk het woord afwijzen hier, heel sterk vertaald. Heb niks meer met hem te maken. Maar dat is niet Galaten 6, vers 1. Galaten 6, vers 1 gaat niet over zulken. Galaten 6, vers 1 gaat over iemand die overrompeld is door een zonde. Die een uitglijder hebt gemaakt. Wat ons ook zo vaak overkomt. Of een ander dat nou ziet, of niet ziet, de Heer weet het. En dan mag je repareren. Want dat woord wordt hier gebruikt. Hè. Dan mag je repareren. Dan mag je reparateur zijn. Hetzelfde woord wat hij zegt van dat je moet helpen, helpt hem. Dat is dat eigenlijk het woord reparatie. En als je dat gaat opzoeken in Markus 4 en Matthäus 1, dan leer je dat daar dat woord gebruikt wordt door de vissers die de gaten in de netten repareerden. Zo mag je dan repareren. Zo je in het oog houdt, ziende op jezelf. Hij die staat, ziet toe dat hij niet vallen. Want wij kunnen ook zomaar eens in verzoeking komen. Ja, wat is het geheim hiervan Galaten 5? En van de Galatenbrief in de bredere zin en van de Romeinenbrief, wat we gelezen hebben, al die teksten. Nou, dat we moeten blijven staan en moeten blijven leven vanuit het geloof, dat we het spoor des geloofs moeten houden. Dat we door de geest, in feite zoals in vers 25 stond, dat we door de geest leven en dat we dan door de geest ook het spoor blijven houden. En dat we uitdoen en dat we aandoen. Elke dag opnieuw. Uitdoen en aandoen. Wat bedoel ik daarmee? Dan laten we dan als laatste nog naar Colossenzen 3 lezen. Colossenzen 3. Colossense 3. Daar staat in vers 8. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Wat wegdoen? Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkander. Waarom niet? Nou, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe mens aangedaan hebt, die vernield wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Dan moet je als het ware uitdoen in de praktijk van je leven. Want dat hoort niet meer bij je. Die oude mens met zijn hartstocht en begeerte is gekruisigd. Die oude mens met zijn praktijken die is afgelegd. Net als je een dode aflegt, toch? Die oude mens is afgelegd. Die is dood en begraven. Nou, hou hem dan begraven. En ga dan in nieuwigheid des levens wandelen. Je hebt de nieuwe mens aangedaan, die vernieuwd wordt tot de volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Vers 12. Doet dan aan. Dat hoort bij die nieuwe mens. Wat moet je dan aandoen? Als door uitverkoren heilig en geliefde. Wat doe je aan? Innerlijke ontferming. Goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet gij dan even zo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. Ik heb gezegd, doe kleed je aan. Laat die nieuwe mens nou niet naakt rondlopen. Doe dat allemaal aan. Dat zit aan die nieuwe mens vast. Je moet niet het oude aandoen. Als je dan bemerkt, joh, ik heb af en toe nog iets ouds aan. Dan zegt Paulus, dat hoort helemaal niet bij je. Dat hoort niet bij die oude mens. Doe, dat moet je wegdoen. Je moet elke dag moet je aandoen. Aandoen. Al deze heerlijke dingen. En als de overjas, heb ik laatst nog gezegd, als de overjas doe je de liefde erover aan. De vrucht van de geest, wat het eigenlijk allemaal is. Weet u, 's morgens, dan sta ik soms vroeg op, hè. Als ik naar mijn werk moet, dan gaat 5:45 gaat dan de wekker en sta ik op en dan was ik me. En om geest niet wakker te maken, dan sta ik me in het donker aan te kleden. En je mag best wel weten, soms dan ben ik nog een beetje slaapdronken. Ben ik nog helemaal niet goed wakker. En dan liggen daar verschillende kleren. En ik heb al eens een keer gehad dat ik naar mijn werk moest. En dat ik me aan het aankleden was. En dan opeens dacht ik, ja, ik moet naar mijn werk, joh. Ik ben mijn spijkerbroek aan het aandoen. Dat hoort helemaal niet. Dat is mijn vrije tijdsgoed. Dat moet je aan doen. Ik moet mijn pak aan doen. En kom me weer gaan uitkleden. Ik deed het verkeerd. En soms moeten we ook oppassen dat als we soms in het leven op een dag opstaan. Nog wel steeds weer opstaan in de nieuwe mens. En dat we ook in die nieuwe mens gaan wandelen. Dat we niet de fout doen dat we opeens dat oude aandoen. Met onze slapen dronken kop. Want als we dat doen. En hier beseffen continu wie we zijn. Uit de hand van de Heer. In gemeenschap met de Heer. Door het geloof wandelen. Ja, dan komt opeens dat moment. Dat misschien die mooie vrouw. Of die knappe vent daar staat. Of dat ik opeens heel veel geld verdien. En die sterke benen. Die wilde niet meer kunnen dragen. En het misgaat in mijn leven. En juist op die momenten hoor. Juist op die momenten, het lijkt wel of de duivel ermee speelt, zal ik wel zeggen. En die speelt er ook wel een beetje mee af en toe. Dan doet zich dat opeens voor. En dan word je overrompeld, zoals Galaten 6 of dat zien. Plotseling, glij je dan uit. Ja, daar moeten we verdacht op zijn. En sommige mensen maken er zo'n punt van, hè. Dan zeggen, nou moet ik opeens iets gaan doen. Nee, je moet niks gaan doen. Dan begrijp je het niet. Dan vat je het niet. Nee, je moet in het geloof gaan staan. En je moet door de geest gaan wandelen. Maar dan hoef je niet in de praktijk meer te voldoen aan het een en ander, aan het vlees. Dan mag je gaan staan in het geloof. En je zo kleden. En zo met de Heer wandelen en leven. Amen.